ook iets, denk ik, wat jouw boek heeft veranderd, is wat zijn dan interventies? Daar zijn mijn ogen ook in geopend na de opleiding. Want strippen is een interventie. Breken van de vliezen is een interventie. Vingers in een vagina stoppen, zodat je die baby helpt de juiste weg te vinden in het geboortekanaal. Ik doe het ook, maar het is wel een interventie. Ja. En laten we daar eerlijk over zijn.
Of je nu voor het eerst of opnieuw moeder wordt, er verandert veel in deze fase. En juist daarom is het belangrijk om zowel goed geïnformeerd te zijn als op je intuïtie te durven vertrouwen. In Mama en de podcast ga ik, Nina Pierson, in gesprek met deskundigen op het gebied van zwangerschap, geboorte en kraamtijd, waarin het helemaal om jou draait. Want naast de geboorte van een baby wordt ook een moeder geboren. En dat is minstens zo wonderbaarlijk. Sterker nog, moeder worden verdient wat mij betreft een eigen werkwoord. Mama en, oftewel zorgen voor jezelf. En ik wil je samen met mijn gasten laten zien hoe enorm empowering dat kan zijn. Vandaag spreek ik met verloskundige Maria Meijsen. Ze is mama van een zoon van 3 jaar, Joop. Daarnaast werkte ze voor verschillende verloskundige praktijken in Amsterdam als waarneemster. En de afgelopen 2 jaar was ze als solist verbonden aan verloskundige praktijk Vive Vroedvrouwen. In verbinding. Een praktijk waar ze 1-op-1 zorg bieden en uitgaan van het gegeven dat zwanger zijn gezond is. Toen ik Maria vroeg mijn boek te checken op feitelijke onjuistheden, durfde ze echt kritisch te zijn. Ik baalde in eerste instantie, maar ben achteraf zo dankbaar dat ze het heeft gedaan. Het is enorm bepalend geweest voor de insteek van mijn boek. Haar commentaar zette namelijk de manier waarop ik naar bevallen keek en de rol van de verloskundige daarin opnieuw op zijn kop. Van een proces dat begeleiding nodig heeft, hoe klein de interventies ook zijn, naar een gebeurtenis waar je veel geduld voor nodig hebt en waar zo min mogelijk aan gesleuteld hoeft te worden, omdat je uitgaat van de kracht van de barende vrouw. Haar benadering van het geboorteproces, waar je als verloskundige een stap achteruit durft te zetten, de oerkrachten van de barende vrouw hun werk laat doen en waar de behoeftes van de vrouw echt leidend zijn, is naar mijn idee de manier om een bevalling vandaag de dag te benaderen. Welkom Maria.
Dankjewel.
Heel erg leuk dat je vandaag er bent. We hebben heel veel te bespreken, maar voordat we de diepte ingaan wil ik heel graag even met 4 korte ijsbrekers beginnen. Mm-hmm. Of je daar even, als het kan, zo kort mogelijk antwoord op kan geven. Mm-hmm. De eerste vraag is, hoe zou je de geboorte omschrijven in 1 zin?
Ja, een levensveranderend en levensbepalend iets, zowel voor jezelf als voor je kind.
Wat is het allerbelangrijkste om te weten over moeder worden?
Geen dag is hetzelfde en heb geduld.
Ja. Als je dat kan, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als je dat kan, dan is alles. Ja. Dan kan je toch alles aan.
Ja.
Als je 1 praktische tip mag noemen die jou het meest vertrouwen heeft gegeven in het proces van moeder worden, dan is dat?
Bij mezelf blijven. En ondanks alle adviezen en alle meningen van anderen steeds weer, maar wat voel ik zelf en wat wil ik zelf? En ik heb helemaal niet veel opvoedboeken gelezen, dat doe ik ook helemaal niet, want blijf echt bij jezelf. Want ik denk dat jij je kind uiteindelijk het beste kent. Ja. En ook jouw gezin. En jullie moeten het samen doen en niemand anders.
En dat is wel, is dat niet ook iets wat je uiteindelijk pas met ervaring achterkomt? Wat je zelf, bij jezelf blijven? Ik vond dat best wel moeilijk namelijk. Bij mijn eerste in ieder geval.
Nou ja, ik weet niet. Ik heb altijd heel veel opgepast. Dus veel verschillende gezinsstructuren. Dus daar heb ik natuurlijk wel iets uit gehaald. Ja, door ervaring. Nou, je krijgt denk ik zodra je zwanger bent al goed bedoelde adviezen. Maar niet alle adviezen of alle...
Zijn voor jou.
Zijn voor jou of is jouw pad.
Ja. Dus het is even de tijd nemen om echt even stil te staan bij... De vraag letterlijk misschien aan jezelf te stellen. Wat wil ik of wat denk ik?
Ja, en misschien helpt daarbij intentie stellen. Hè, wat vind ik belangrijk als moeder zijnde? Of wat is mijn doel als moeder zijnde? Misschien, en dan heel klein. Wat is mijn doel voor vandaag? Ja. Dat we allemaal een fijne dag hebben. Nou ja,
dan is
je eigen weg in.
Weg in. Ja. Wat is jouw grootste zelfzorgblunder geweest in de fase van zwangerschap, geboorte of kraamtijd?
Slecht eten. Ja, heel slecht eten.
Geen zin om te koken dan? Of gewoon ongezond eten?
de energie niet voor niet te bedenken dat ik moet eten. Dus pas om 2 uur 's middags aan mijn ontbijt beginnen. Dus helemaal in die baby gezogen worden eigenlijk.
Ja.
En bezoek. Veel te veel bezoek.
Ja, dus wat dat betreft heb ik ook gemaakt.
De coronatijd heel goed.
Precies, dat is ook iets wat ik voorzichtig aan zeg. Van, er zijn ook wel voordelen aan. Dus ik kan me ook voorstellen, voor sommige vrouwen is het wel moeilijk. Ik zou het ook vooral moeilijk vinden als mijn moeder niet zou kunnen komen. Dus dat wel, maar dat hele bezoek, dat je überhaupt niet die vraag krijgt voorgelegd, wanneer mogen we langskomen, is voor je herstel en voor de bonding met je baby eigenlijk een pre.
Ja. Ja, en je krijgt ook voor coronatijdperk, althans wat mijn ervaring was, mensen die je vroeger wel veel hebt gezien, die komen dan al in de eerste 2 weken langs die je vervolgens een jaar weer niet ziet. Ja. En je denkt, wat doe je eigenlijk hier? En dat kan je ook niet meer filteren als kraamvrouw. Of althans, ik kom
je denkt, oh ja, tuurlijk, leuk, je wil je baby ook laten zien, je bent er trots op. Maar
en daarom denk ik, bijvoorbeeld nu in die coronatijdperk, we kennen allemaal de adviezen, dus daar laat ik me allemaal niet over uit, maar ik denk dat hechten in zo'n kraamperiode voor kind, maar ook voor moeder en voor vader zo belangrijk is. Dus kies wel een aantal mensen uit waarmee je wel die hechting aangaat. En of dat dan op 1,5 meter afstand is of raamvisite.
Ja. Ja.
Maar je hebt mensen nodig. Je kan het niet alleen.
Nee, je kan het wel dan aangepast doen.
Ja, zeker.
Nou, Maria, voordat we het gaan hebben over het geboorteproces en hoe dat werkt en wat jouw rol daarin is als verloskundige. Misschien even goed om aan de luisteraars überhaupt het onderscheid te laten weten tussen wat voor type zorg je kan verlenen als verloskundige. Ja. In vakjargon zeg je een caseload verloskundige. Ja. Of een solist heb ik ook al jou horen zeggen.
Ja.
Wat betekent dat?
Je hebt in Nederland hebben we het ziekenhuis en de eerste lijn of de verloskundige praktijk van elkaar gescheiden. Dus in principe, als je een gezonde zwangere bent, dan ga je naar de verloskundige bij jou in de buurt. Hier in Amsterdam zijn hoeveel? Praktijken 44, dus dan heb je best wel wat te kiezen. Maar bij de meeste plekken heb je toch wel 1 of 2 of misschien wel 3 praktijken waaruit je kan kiezen. En dat is een normale verloskundige praktijk en er werken vaak 2 tot misschien wel 6 verloskundigen. En die werken dan in een team samen.
Ja.
En caseload verloskundigen, dat zijn verloskundige praktijken die ervoor kiezen. Hey, wij gaan niet voor wat de Nederlandse Zorgautoriteit als fulltime verloskundige heeft bestempeld.
Ja.
Dat aantal cliënten, dat doen wij niet. We willen minder cliënten per maand. Zodat we meer 1-op-1 zorg kunnen begeleiden, zodat we langer in een proces betrokken kunnen zijn, dat we dus daarin veel meer tijd.
En
dat is al een caseload.
Ja, dus in een reguliere praktijk dan wissel je van verloskundige eigenlijk. Dus je kiest een praktijk en dan heb je elke keer, of misschien om de zoveel keer, heb je weer een ander gezicht.
Ja.
Maar waarom is dat dan zo belangrijk om eigenlijk wel een band te kunnen opbouwen? Wat zijn de voordelen daaraan?
Ja, ik denk dat de voordelen wat groter zijn dan dat we nu durven te erkennen. Het is zwanger zijn, wat ik zie bij mijn cliënten, wat ik zelf heb ervaren en wat ik van vriendinnen hoor, is je gaat leven op de wereld zetten. En dat is hoe dan ook spannend.
Ja.
En daar komen allerlei vragen bij en angsten misschien wel en onzekerheden en misschien ook wel, zeker ook een soort van blijheid. En ik denk niet dat als je een verloskundige hebt en je ziet elke afspraak een ander, dat je daar volledig in kan uiten en dat je je angsten durft bloot te geven. Ja. Dat ondersteunen ook meerdere bronnen daarin. Ja. Ik denk
ook onderzoek. Er is ook onderzoek naar gedaan naar de voordelen van continuïteit van zorg.
Ja.
Wat voor positieve effecten dat ook op een bevalling kan hebben. Dat vrouwen die dus continu met 1 of 2 mensen begeleid worden, toch een andere soort bevalling hebben vaak.
Ja, zeker. En dat gaat er
ongecompliceerder.
Ik denk, dat gaat er voor een deel over, omdat de vrouw zich uiteindelijk durft te uiten. En daarin,
als je iemand kent, durf je makkelijker te zeggen,
ik
wil dit niet.
Je durft je letterlijk bloot te geven, letterlijk en figuurlijk. Ja.
Of waarom, stel een verloskundige, dat kan ik me voorstellen, als je iemand kent, of je een verloskundige kent en die zegt, zullen we bijvoorbeeld je vliezen doorprikken, dat je ook sneller durft te zeggen, oh, maar waarom stel je dat eigenlijk voor?
Ja. De verloskundige is de specialist. En ergens klopt dat. Hè? Dat klopt, we zijn ervoor opgeleid. En medisch gezien zijn wij dus de specialist. Maar ik ben niet de specialist van jouw bevalling.
Ja.
En om die vrijheid en dat die kracht terug te geven aan de vrouw, moet je ook wel stevig in je schoenen staan als verloskundige om te zeggen, hé, maar ik ben niet de specialist.
Ja.
Maar om dat terug te geven en als de vrouw dat kan gebruiken. Ja, en ik denk dat die dynamiek waar ik het nu eigenlijk over heb, die dynamiek die ontstaat alleen maar als je iemand kent.
Ja.
En als je iemand niet kent, tuurlijk kan die dynamiek niet ontstaan.
Ja.
Dan moet je echt wel van goede huizen komen, denk ik. Echt stevig in je schoenen staan. Dan heb je denk ik ook wel wat meegemaakt in je leven om te bedenken, hé, maar dit zijn mijn wensen en die gaan we zo doen.
Ja.
Als vrouw zelf wil je niet door de specialist geleid worden.
Ja.
En wij, ik vond wel, een collega zei van, maar ja, ik vind begeleiden eigenlijk zo'n gek woord tijdens. Want ik pak niet je hand vast en ik neem niet het voortouw.
Mm.
En dat is denk ik waar de caseload verloskundige of de solist, zoals ik afgelopen 2 jaar heb gewerkt, naar op
solist
zijn,
is als je echt in je eentje werkt.
Dat je echt één op één. Dus ik heb de afgelopen 2 jaar heb ik echt 1-op-1 zorg geleverd. En dat houdt in, een zwangere die meldt zich bij mij aan. Die kiest mij uit op mijn website. Want die denkt, hé, voel ik de klik mee of dat lijkt me wel wat. Heb je een kennismakingsgesprek en je ziet alleen mij, alle zwangerschapscontroles. En ik ben bij je bevalling, tenzij ik ziek ben. Maar dat is niet gebeurd de afgelopen 2 jaar.
Zo.
En je ziet ook alleen mij in het kraambed. En het voordeel wat ik heb ervaren, en we kunnen natuurlijk alle onderzoeken aanhalen die we kunnen aanhalen. Maar het voordeel die ik heb ervaren in mijn werk als ik cliënten echt ken, of vrouwen echt ken, is, het gaat niet meer over, oké, we gaan nu die wee wegzuchten. Nee, het gaat over de angsten. Waar zitten de blokkades? Oh, wat voel je eigenlijk? Het is heel eng ook om moeder te worden en om het echt los te laten. En daar zit het voor mij, het proces van begeleiden in. Waar kan ik zien dat het misschien niet lukt om los te laten? En wat is daarvoor nodig? Ik denk dat misschien daarvoor een vriesbreken daar niet nodig voor is, maar...
Ja.
Misschien is het wel nodig
samen
dat je
dansen,
mag zeggen...
Of nou ja, even onder de douche gaan staan.
Nou, en ook in een hele mooie bevalling, ik hoop dat ze luistert, maar van in januari, en daar heb ik een beetje negatief zitten prikken over pijnstilling.
Ja.
En toen werd ze heel boos op mij, natuurlijk.
Want ze wilde pijnstilling.
Nee, ze wilde geen pijnstilling, maar ze was zo aan het... ze had het gewoon echt zwaar, al in het begin van de bevalling.
Ja.
Dus ik dacht, ja, ik weet niet hoe ik jou nou over die drempel ga krijgen dat je los gaat laten.
Ja.
Toen ben ik met pijnstilling gaan prikken en toen uiteindelijk stond ze onder de douche. En toen heeft ze heel hard geschreeuwd, ik wil niet in dat keurslijf.
Oh, ja.
En dat is echt het loslaten.
Ja.
En
daarna kwam het.
Ja, en dat lukt omdat ik haar ken. Ik heb haar de hele zwangerschap gezien en ik zie welk plaatje ze maakt en welk keurslijf ze voor zichzelf maakt.
Jeetje, maar dan inderdaad, dan is het eigenlijk bevallen daar een soort van persoonlijke reis die je ook maakt en moet maken om een nieuw leven op de wereld te zetten.
Ja.
Maar hoeveel van dit soort verloskundige caseload solisten zijn er in bijvoorbeeld Amsterdam?
In Amsterdam, nou, wij als praktijk, dus Vive. En dan zijn er nog 2...
Ja, maar echt wel by far in de minderheid.
Ja,
en dat komt ook, je moet wel als vrouw nog wat bijbetalen. Hè? Dus je moet wel echt bewust kiezen voor...
Ja, en dat hoort dan niet onder verloskundige zorg. Want je verloskundige zorg wordt gewoon gedekt door de verzekeraar.
Ja.
Maar het stukje wat we extra bieden, bijvoorbeeld een standaard verloskundige consult duurt 1 kwartier. Met uitzondering op de eerste afspraak en de afspraak over de bevalling. Maar onze consulten duren 1 uur tot 1,5.
Zo.
En dat is dan niet meer verloskundige zorg, maar dat gaat veel meer over coaching.
Ja.
Weet je, dat deel verloskundige zorg, dus bloeddruk meten, luisteren naar de baby en kijken of de baby goed groeit. Ja, dat
zijn medische dingen. Ja.
Maar dat coachen over waar zit die angsten, blokkades, wat heb je nodig tijdens de bevalling, misschien ook wel tijdens de kraamtijd, als iemand daar tegenop kijkt. Ja. Of...
Nou, als ik nu zwanger zou zijn, dan had ik het wel geweten.
Ja. En niet, ik heb natuurlijk veel ook in reguliere praktijk gewerkt en die wil ik echt niet een hak zetten, zeker niet. Er zijn echt mooie
Die ook super goede zorg bieden. Ik heb ook twee bevallingen daar gedaan. En je wordt super goed begeleid. Maar het is denk ik nog net een soort van slag die we kunnen maken in de begeleiding van zwangere vrouwen.
Ja, en ik denk waar...
Om in ieder geval meer. We hoeven misschien niet meteen een solist te worden. Nee. Maar wel iets meer een vast gezicht kunnen bieden.
Ja, nou ja, en zo zijn er praktijken die bijvoorbeeld in twee teams werken. Waardoor je maar drie verloskundigen ziet.
Ja.
Zo zijn er praktijken die bijvoorbeeld... Als ze dubbel staan, dus er zijn twee bevallingen tegelijkertijd, nooit een andere praktijk bellen, maar altijd binnen hun
eigen
praktijk zoeken. Dus ik denk dat dat hele mooie constructies zijn. Maar mijn uitnodiging naar de zwangeren is, wees kritisch naar je verloskundige praktijk en ga echt bij jezelf naar, wat heb ik nodig van een specialist om die kracht in mezelf te vinden dat ik... De regie kan hebben over mijn eigen proces. Ja,
en je kan misschien ook wel een beetje sturen van... ik zou het fijn vinden om wat vaker een vast gezicht te zien.
Ja, uit onderzoek blijkt dat zwangeren heel veel baat hebben bij één vast gezicht tijdens de zwangerschap. En dat het niet zoveel uitmaakt tijdens de bevalling wie er dan is.
Oké.
Dat heb ik natuurlijk ook als waarnemster zo ervaren. Maar nu ik meer als solist... Ja, kijk,
dan merk je toch wel dat je ook tijdens een bevalling ook, denk ik, als verloskundige andere keuzes kan maken. Als
zeker. Ja.
Hey, ik wil heel graag met jou gaan praten over die fases dan die je doormaakt.
Ja.
Maar dat wil ik even kort inleiden, want ik denk de manier waarop we naar bevallen zijn gaan kijken is geshift. Ik weet niet wanneer dat is langzaamaan waarschijnlijk gebeurd, maar we zijn bevallen eigenlijk als iets medisch gaan zien.
Ja.
Iets waar vrouwen, een barende vrouw per definitie, eigenlijk hulp bij nodig heeft.
Gevaarlijk
is, inderdaad daardoor ook heel veel angst van tevoren bij vrouwen die nog moeten bevallen, terwijl het dus eigenlijk een oer natuurlijk proces is. En ik wil vooropstellen dat natuurlijk sommige gevallen interventies super cruciaal zijn en belangrijk, maar dat vandaag de dag wel veel bevallingen, interventies eigenlijk een 1-op-1 daaraan verbonden is.
Ja.
Een interventie is eigenlijk een ingreep in in het geboorteproces.
Ja.
Ik zal nooit vergeten wat een gynaecoloog mij vertelde. En dat was dat we met interventies een ongecompliceerde bevalling, dus met niet-medische interventies, een ongecompliceerde bevalling onnodig gecompliceerd kunnen maken. En daar zit het hem voor mij nu juist in. Ik denk ook dat dat een beetje mijn missie van mijn boek is geworden. En volgens mij kun je daar ook wel in vinden. Om die ervaring van vrouwen die ze over hun eigen bevalling hebben te vergroten. En naar mijn idee wordt dat moeilijker met interventies.
Ja, en het is, we hadden het net hiervoor daarover, maar ook iets denk ik wat jouw boek heeft veranderd, is wat zijn dan interventies?
Ja.
En daar zijn mijn ogen ook in geopend na de opleiding. Want strippen is een interventie. Breken van de vliezen is een interventie. Vragen of iemand op de rug wil gaan liggen, want dan kan je het beter begeleiden, is een interventie.
Directief meepersen, maar je moet nu naar mij luisteren om te persen.
Vingers in een vagina stoppen, zodat je die baby helpt de juiste weg te vinden in het geboortekanaal. Ik doe het ook, maar het is wel een interventie.
Ja.
En laten we daar eerlijk over zijn, want ik denk dat sommige interventies nodig zijn. Godzijdank hebben we de keizersnede en gelukkig hebben we een ruggenprik en oxytocine, want dat maakt wel dat...
Bevallen veiliger is dan ooit, toch? In Nederland.
Door de medische zorg is het veiliger dan ooit, dat klopt. Ja. Ik weet niet zozeer of al die interventies het veiliger maakt, want aan alle interventies zitten risico's.
Nee, maar dat is ook wat gynaecoloog die ik heb gesproken voor mijn boek, Joris Lenglet van het Flevo Ziekenhuis, die zei ook van we doen steeds meer interventies, maar die zijn niet zonder risico.
Nee. Maar laten we bij het begin beginnen, denk ik. En een baring is in principe fysiologisch en kan helemaal normaal verlopen. En ja, we hebben een heel medisch arsenaal wat we uit de kast kunnen trekken. En zo nodig voeren we een keizersnede uit, zodat jouw baby veilig op de wereld kan komen.
Ja.
Dus we hebben dat, maar het begin is wel, je gaat zelf weeën maken.
Ja.
En je gaat ze zelf wegzuchten in je eigen huis, lekker onder de douche of in bed of samen met je partner.
Ja.
En dan gaan we zien waar het proces heen gaat.
Ja,
ja,
dus eigenlijk is de vraag van kunnen we... moet er een soort bewustwording plaatsvinden van de manier waarop we naar bevallen kijken?
Ja.
Eigenlijk weer terug naar de kern en waar het over gaat. En dan, dat heeft niks te maken met iets onveilig maken.
Nee,
toch? Want nee. Ik denk dat dat veel mensen dan denken van, oh nee, maar het is nodig.
Ja. Ja.
Maar laten we het even hebben over dat eigenlijk natuurlijke geboorteproces. Je kan globaal genomen 5 fases onderscheiden. Gaan focussen op die eerste fase, de latente fase. Maar ik zal eens even doorlopen en misschien kunnen we die andere ook kort toelichten. Je hebt de latente fase, de actieve fase, de uitdrijvingsfase, de daadwerkelijke geboorte en het gouden uur.
Ja.
Ja, en ik denk dat we daar, we zouden er uren over kunnen doorpraten, zou Zeker. Ik ook heel graag willen. Maar laten we even inzoomen op die eerste fase, want die vind jij nou heel erg belangrijk, die latente fase. Ja. Wat is die fase en waarom is die zo belangrijk?
Waarom die voor mij heel belangrijk, of waarom ik die belangrijk vind, is omdat je daar gaat beseffen en gaat realiseren dat je mama gaat worden en dat je papa gaat worden. En ook heel spannend, want gaat het nou beginnen of gaat het nou niet beginnen? Of zet het nou door of zet het nou niet door? Of bij een derde kind, moeten de kinderen naar opa en oma toe of niet? Ik heb zelfs wel eens iemand geadviseerd, nou, breng de kinderen anders een weekend, dan zet het vanzelf wel door.
Ja.
Dus het is een heel...
Je moet nog praktische dingen ook...
Praktische dingen, tegelijkertijd is er nieuwsgierigheid, blijheid, opgewonden. Dus er heel veel emoties, een beetje angst. Oh, het gaat echt beginnen.
Ik kreeg echt een shot adrenaline. Ja. En dan ben je echt helemaal zo opgewonden, terwijl je misschien juist moet proberen om zo lang mogelijk niks te doen.
Ja, of je vliezen breken midden in de nacht en je springt uit bed en je denkt, oh, het gaat beginnen, maar er gebeurt helemaal niks. En je krijgt niet direct weeën. Dan ga je dan weer slapen. Dus er zitten heel veel emoties in dat eerste stuk. Dit is echt het stuk die jij samen met je partner gaat doen.
Ja.
En daar gaat niemand bij aanwezig zijn. Althans, ik hoop voor je dat niemand daarbij aanwezig is. Want het is namelijk het stuk waarvan ik denk, zoek zoveel mogelijk afleiding en tegelijkertijd ben lekker met elkaar. En niet te veel prikkels. En ik denk als je deze fase kan doorstaan, want de latente fase, om het even kort uit te leggen, lijkt tot 3-4 centimeter te gaan. Dat is wat we denken.
Ja.
En dat zijn ongeveer weeën die iedere 5 minuten komen, 4 minuten, die dan een minuut duren of dan weer wat korter of dan weer wat langer. Er zit nog een klein beetje onregelmaat in.
Mm-hmm.
En ik denk als je deze fase doorstaat, dan kom je in de actieve fase, dan gaat je lijf echt aan het werk. En als je dat hebt bereikt, dan heb je al zoveel gedaan.
Ja.
Want dan ben je aan het ontsluiten, dan heb je zelf weeën gemaakt, dan luistert de verloskundige naar het hartje van de baby. Die doet het waarschijnlijk gewoon goed. Mm-hmm. Dat hartje, dat klopt gewoon goed. Dus die baby die kan deze fase ook doorstaan. Dan heb je gewoon echt al een heel deel, bijna gewonnen, zou ik zeggen.
Ja. Maar er zitten ook wel wat valkuilen in zo'n latente fase.
Ja, ja. Ik denk, maar dat is wel mijn gekleurde mening, is dat als je heel vroeg tegen jezelf zegt, ik ga nu bevallen, dat die fase eindeloos duurt.
Ja. Ja.
En die kan zomaar, 20 uur duren.
Ja.
En dat is niet 2 uur. En dat is ook waarin ik denk, hè, als ik het heb over geduld, denk ik dat je in deze fase geduld echt de clue is.
Summum gewoon. Ja. Je wordt onwijs op de proef gesteld.
Ja. Ja.
Maar dat heeft ook misschien te maken met de maatschappij waar we in leven, de maakbare maatschappij. Of dat we altijd denken, dingen moeten snel en het moet gaan. En ik denk dat in deze fase word je gewoon wel even teruggeroepen door moeder natuur.
Ja.
En je lichaam bepaalt.
Ja.
En die heeft misschien wel veel meer tijd nodig dan wat jouw geest heeft aangeduld.
Ja, en wat we leren in... ik ga niet meer naar alle zwangerschapscursussen, maar wat wel in boeken staat en wat ik op de opleiding heb aangeleerd gekregen is, zodra je regelmatige weeën hebt, ontsluit je 1 centimeter per uur.
Ja.
Nou, ik heb het nog nooit gezien in de praktijk.
Nee. Nee, nou sterker nog, de WHO heeft net een onderzoek gepubliceerd, waar ik een advies gepubliceerd, dat het meten van ontsluiting niet meer een betrouwbare manier is om de voortgang van die 1 centimeter te meten. En dat het dus ook geen reden mag zijn als een vrouw dat niet doet, om dan een interventie toe te passen.
Nou, wat fijn dat mijn gedachten worden ondersteund.
Ja, ja, nee, maar en dat werd uitgelegd in dat artikel wat ik dus heb gelezen, is er gebeurt veel meer dan alleen ontsluiting.
Ja.
Een baby kan roteren, dalen, dus... Ja, want dat was eigenlijk ook een beetje mijn vraag van dat meten van die ontsluiting. Dat gebeurt natuurlijk ook in een latente fase.
Ja.
Maar jij meet bijvoorbeeld geen ontsluiting. Dat was voor mij zo'n eye-opener. Hè?
Ja,
je kan ook geen ontsluiting meten.
Ja, ik doe dat niet standaard. Nee, het is ook omdat ik met een populatie vrouwen werk. Ze zoeken niet voor niets een één-op-één zorg. Dus ik heb cliënten bijvoorbeeld die geen termijn-echo en geen 20-weken-echo willen. Dus het is een ander soort van populatie vrouwen waar ik veel mee werk.
Ja.
Ondanks dat er natuurlijk ook gewoon mensen die reguliere zorg verwachten ook bij mij komen.
Ja.
Maar die willen dus dat ik niet naar ontsluiting voel. En wat mij dat heeft me ook echt iets geleerd. Want ik leer heel veel van mijn cliënten.
Mm-hmm.
Dat het dus ook niet altijd nodig is.
Ja.
Ik denk echt.
En het is niet medisch nodig om de ontsluiting te meten.
Nee, want wat als je goede weeën hebt? En als ik naar het hartje van de baby luister en dat gaat gewoon goed. En je hebt goede weeën, je bent fijn thuis in bad of je wil naar het ziekenhuis, maakt niet uit. Waarom zou ik naar de ontsluiting voelen?
Ja.
En ik denk dat het mooie van 2 weken geleden, een bevalling. En ik was daar, kwam om 16:45 aan en 's ochtends. En om 8:30 zei ze, ja, ik weet niet of dit allemaal wel zin heeft, al deze weeën. Ja. Dus voor haar voelde het inmiddels eindeloos.
Ja.
3,5 uur was ik al binnen.
Mm-hmm.
Ik heb het nog niet gevoeld. Ik had wel naar het hartje geluisterd. Zat al lekker in bad gezeten. Rug gemasseerd. Of het allemaal wel zin heeft. En doe ik het wel ergens voor? Dus die wanhoop eigenlijk, die kwam. Die heel erg herkenbaar is van het einde van de latente fase.
Ja. Ja.
Doe ik het wel ergens voor? En toen zei ik, nou, wat we kunnen doen is dat ik voel naar de ontsluiting. Maar dat ik bijvoorbeeld niet tegen je zeg.
Ja.
En dat ik dan over 4 uur nog een keer voel naar de ontsluiting. Dat ik ook niet zeg hoeveel ontsluiting het is. Maar dat ik tegen je zeg dat het vordert. Want dan heb je je resultaat.
Ja.
Het heeft zin.
Ja. Ja.
Nou, het was ook zo. Dus om 8:30 had ze 3 centimeter. Als ik dat tegen haar verteld had, ik weet niet wat ze had gedaan. Maar
nou,
dan had ze denk ik niet een leuk bericht.
Als ze dat gevoel had van wat heeft het voor zin. En dan pas 3, terwijl je weet dat je naar 10 moet.
Ja. Ja. En toen 4 uur later, of ik heb uiteindelijk 9:30 pas getoucheerd, dus 4 uur later was het, 1:30, 2:30. Toen zei ik, nou, wil je dat ik voel? En toen zei ze, nee, ik wil het nog niet.
Ja.
En toen zei ik, nou, is oké. Maar ik merkte wel, er zit nog wel wat ruimte tussen die weeën. Er zat echt nog wel 5 minuten tussen. Dus haar schoonmoeder was toevallig homeopaten, dus die hebben contact, middel gegeven. Nou, die weeën, die stormen echt vervolgens los.
Ja.
En zei ik, een uur later, wil je dat ik nu voel? En toen wilde ze dat ik voel. Toen had ze 5 centimeter. Maar moet je nagaan, dan vorder je in 5 uur 2 centimeter.
Ja.
Als je dat had geweten, of althans als ik dat had geweten, ik kan niet voor haar spreken, nou, dan was ik niet blij geweest.
Nee.
Dan had ik echt gedacht, wat de hel.
Nee, want dat hoor ik ook heel veel in mijn omgeving, dat vrouwen dan achteraf als over de bevalling praten, van, oh, ik had zoveel weeën en het was maar 3 centimeter. En dan werkt dan zo demotiverend.
Ja.
En dat is natuurlijk ook, je body-mind connectie is bij een bevalling duidelijker dan ooit. Ja. Hoe meer jij gaat stressen en vasthouden, denk, oh, dit heeft geen zin.
Ja.
Dat heeft ook weer zijn weerslag op je lichaam en de hormonen die je aanmaakt, waardoor het proces weer nog langer kan duren.
Ja, en het mooie was, we hebben dus met dat homeopathische middel hebben we er eigenlijk uit die latente fase gehaald en is ze direct in actieve fase gegaan. En ik denk dat ze binnen 1 uur na die 5 centimeter had ze persdrang.
Bizar.
Ja. En ik heb niet getoucheerd, want ze had gewoon persdrang. Dus waarom ga ik een
toucheren is meten van de ontsluiting.
Ja. Dus waarom ga ik een vrouw die persdrang heeft nog even zeggen, nou, laat ik even voelen naar de ontsluiting. Als je nou 8 centimeter hebt, mag je niet persen. Ja, dat is echt uit onderzoek niet bewezen.
Dat is zo interessant. Daar gaan we zo even nog wat meer op in. Over dat vragen of vrouwen verbieden om wel of niet te persen. Daar hoor je heel veel over. Heel even nog over die latente fase.
Mm-hmm.
Ik had ook een vriendin en die was om 5 uur, had ze 4 centimeter. En de verloskundige kwam een aantal uur later om 8:30 terug, nog steeds 4 centimeter.
Mm-hmm.
En toen zei ze, en ze had dat gevoel van, nou, ik heb best wel weeën al. En het was al om 1 uur 's nachts begonnen of al eerder 11 uur 's avonds. Dus ze was al, weet je, dat ze inderdaad dacht van, nou, en helemaal lepeltje met haar man. En ze zaten er helemaal lekker in.
Mm-hmm.
En toen, dus om 8:30, kwamen ze erachter, nou, het is nog niet gevorderd.
Ja.
En toen had ze wel zoiets van, jeetje, weet je, waar doe ik het inderdaad voor? En toen stelde de verloskundige voor om haar vliezen te prikken.
Mm-hmm.
En dat is dan ook zo'n, dat is ook een interventie. Hoe, want ik denk dat ook veel vrouwen er niet bij stilstaan, daar zitten ook kunnen consequenties aan zitten. Ik ervaarde zelf toen mijn vliezen werden doorgeprikt, dat ik wel in een soort persweeënstorm terecht kwam.
Ja,
mijn baby vloog er in 9 minuten uit.
Wat het lastige, ik ben er niet bij geweest, hè, dus dat is een beetje lastig om mijn mening daarover te geven. Maar wat ik zou doen in mijn eigen begeleiding is, oké, het vordert nu niet.
Mm-hmm.
Maar ik ben de afgelopen uren er ook niet geweest. Dus, en dat vind ik het fijne van hoe ik begeleid. Ik zou er dan wel, ik zou niet meer weggegaan bij 4, 5 centimeter. Want dan zie je ook de tendens die gebeurt. En waar ik het vaak met mijn zwangere over heb tijdens, of met mijn vrouw over heb tijdens een geboorte is, het is eigenlijk een berg die je aan het beklimmen bent, maar je kan niet de hele tijd omhoog klimmen. Nee. Dus je hebt plateaufases waarin je lichaam went aan het aantal weken, maar dan schieten je centimeters niet op.
Nee.
En dan denk je, oh, in 4 uur tijd zou er toch wel iets gevorderd zijn, maar
er zijn andere dingen.
Ja, misschien had je samen moeten dansen of heb je juist de veiligheid nodig van je verloskundige die bij je blijft, zodat je durft los te laten. Want je kent ook de verhalen dat vrouwen zonder verloskundige bevallen of hè, dat het ineens zo snel gaat dat je in paniek schiet. Ja. En als je die de veiligheid wel ervaart als iemand bij je blijft, wat gebeurt er eigenlijk als we nog een uur of 2 uur zouden afwachten en we gaan helemaal samen de komende
alles aan doen, ja, dat je lekker ontspant en dat, ja.
En ik heb vorig jaar ook gewoon nog wat waarneemdiensten gedaan en
waarneemdiensten zijn dat je dus invalt, toch?
Ja, als een invalt bij een reguliere verloskundige praktijk, dus dan 24 uur. En als ik nu waarneem, dan ken ik de vrouwen dus niet.
Nee.
En vorig jaar was het super warm en ik had mijn hele mooie zomerjurk aan en ik zat lekker bij de tennisbaan tennis te kijken en er belde een vrouw. Die was bijvoorbeeld al 3 keer getoucheerd door collega's. En ze was nog niet verder dan 2 centimeter. En ik kwam daar en ze kreeg een wee. En ze hield haar adem echt zo. En ze hield haar buik vast. Ze hield ze tegen haar aan. Ze liep op haar tenen, liep ze weg. En ik hoorde bijna haar weeën weghuilen.
Jeetje.
En ik vroeg, ze kwam terug en toen zei ik, waarom loop je nou weg? Was je nou aan het huilen? En toen zei ze, ja, ik zeg, het is niet de manier, vrouw. Kom op, we gaan loslaten. Dus ik ben daar eerst, ik heb er 2 uur gerebozoot, helemaal in ontspanning. Ik heb door op de bank gelegd, helemaal in slaap gepraat, tussen de weeën door. Ik zei, als ik nu ga voelen na ontsluiting, gaan we hoe dan ook een plan maken. Want die was gewoon al 18 uur bezig.
Ja, ja, ja.
Nou, en ze was gevorderd. Ze zat op 4 centimeter. Maar we hebben wel gekozen voor een ruggenprik. En zij heeft gekozen voor een ruggenprik. Maar dat doe ik niet, ik kom binnen, ik toucheer, we kiezen voor een ruggenprik. Nee, ik ga eerst iemand helemaal comfortabel en dat ze zich veilig voelt, dat ze rustig die weeën kan wegzuchten. Dus ik denk dat wij daar als verloskundigen dus ook echt nog iets in ons werk moeten veranderen. Mm. Het kan niet zo zijn dat je bij iemand aanbelt, binnenkomt en dat je 10 minuten later met je vingers in iemands vagina zit om te voelen naar de ontsluiting.
Ja, ja.
Het is zo intiem.
Ja.
Ik denk dat we dat ons mogen beseffen. En als je die intimiteit beseft,
dan maak je misschien ook snel andere keuzes.
Ja.
Ja. Ja. En hoe, voordat we de volgende fase induiken, eigenlijk nog heel even ook iets over dat inleiden. Want dat zie ik ook steeds meer in mijn omgeving, dat vrouwen ook eigenlijk een voorstel krijgen om gestript te worden. Een vriendin van mij vertelde ook dat ze bij 39,4 weken de vraag kreeg, wil je al gestript worden?
Ja.
En nu met alle kennis die ik heb door het schrijven van mijn boek, schrik ik daar toch best wel van. Want het is toch iets wat we niet zo, dat is niet zomaar even iets. Het is ook weer een interventie. Je bent je lichaam aan het stimuleren om een bevalling in gang te zetten, terwijl het misschien nog niet helemaal klaar ervoor is.
Ja. Je hebt natuurlijk inleiden waarbij een medische reden is. Bijvoorbeeld hoge bloeddruk of
zwangerschapsvergiftiging.
De baby die is gewoon echt te klein. Maar dan zijn er echt medische redenen. En dat is zo fijn aan het Nederlands geboortesysteem, dat daarin heel veel helderheid is. Kijk, we zijn niet Amerika die standaard bij 40 weken inleiden, of Frankrijk die het ook doet. Nee, we overwegen echt, wat is de reden en kunnen we nog wachten? En ik denk dat voor vrouwen die bijvoorbeeld in zo'n medisch circuit terechtkomen, echt de tip is, gebruik het acroniem BRAINS van de Vrije Geboorte schrijft erover, maar volgens mij schrijft Millie Hiel er ook over. En de geboortebeweging die schrijft erover.
Ja.
BRAINS is een acroniem die je helpt. Wat zijn eigenlijk wat is de reden van de interventie? Wat zijn de voor- en de nadelen?
Ja.
Wat gebeurt er als we niets doen? Want die optie is er altijd. Je hebt altijd de keuze om niets te doen.
Ja.
En ik wil nu een moment rust om te bedenken wat ik wil.
Ja. En waar staat het dan voor? Weet je dat? Brains?
Brains, benefits. Ik weet niet, ik heb het niet op.
Benefits, oh, ik heb hem. Benefits, de B, risks. Wat zijn de risico's aan verbonden? Alternatives, yeah. Kunnen we iets anders doen?
Yeah.
Intuition, dus yeah. die dat rustmoment.
Ja. Yeah.
En nothing.
Ja. Yeah.
Niets doen.
Ja. Yeah.
En de S?
Stilte.
Stilte.
Silence. Ja. Dus hij is, klopt zelfs niet helemaal hoe ik hem uitleg. Maar of ja, het is trouwens niet voor, het is voor alle vrouwen is dit. Maar ik wil over het medisch gedeelte gewoon niet zo heel veel zeggen. Omdat dat is niet mijn expertise.
Nee, daarom. En dat is ook goed.
Maar gebruik dit acroniem. En de intuition staat er niet voor niets bij. Wat voel jij eigenlijk?
Ja. Nou, en dat is denk ik wel wat goed is om hier ook te onderstrepen. Dat veel vrouwen denken als een zorgverlener een medische interventie voorstelt, dat het moet. En dat heb ik zelf ook ervaren. Dat er bij mij ook werd voorgesteld om in te leiden, omdat ze Ella klein vonden.
Ja.
Maar toen ben ik ook vragen gaan stellen van waarom? En hebben we nog ruimte? Kunnen we nog een week wachten en het aankijken?
Ja. Ja.
Maar je denkt, op dat moment twijfel ik ook aan mezelf. Van breng ik mijn baby in gevaar? Ja. Weet je, dus het is heel moeilijk. Maar er is vaak ruimte, ook met overtijd. Als je dan, stellen ze ook voor om meteen ingeleid te worden, maar die ruimte is er dus ook. Je hoeft niet meteen ingeleid te worden. Met als je wel goed dan echo's hebt.
Advies, hè, als er een medisch risico is, dan is er het advies is gebaseerd op studies onder grote groepen. En als ik dit aan mijn vrouw uitleg, dan zeg ik, maar jij bent niet die grote groep. Jij bent jij en we kunnen niet die risico's één op één op jou zetten. In het beste scenario en in het slechtste scenario kunnen we niet één op één op jou zetten. Dus als ik jou deze risico's vertel, wat doet het met je?
Ja. En met welk risico ben jij bereid om?
Ja, en wat wil je? Wat wil je daarvoor doen of laten? En op basis van die grote studies zijn die protocollen gemaakt. En dat betekent, als je een bloeddruk hebt van 140 over 90 of 140 over 95, dat er een advies is om mij 38 weken in te leiden.
Mm-hmm.
Maar als je door gaat vragen en het op jezelf betrekt, krijg je misschien wel de ruimte om tot 40 weken te wachten.
Ja.
Want als we verder gaan kijken naar die studie, is bijvoorbeeld de reden waarom we vrouwen bij 38 weken inleiden, vooral een financiële kwestie.
Oh, wauw. Ja. Waarom dan?
En dat we bij moeder, wat zien we bij moeder? Iets meer schade bij moeder van hoge bloeddruk.
Ja.
Maar dat is het.
Ja.
Ja. Nou ja, onderzoek wordt.
Maar waarom is het dan mee? Waarom is het dan een geldkwestie? Of wat zou je dan?
Omdat die vrouwen die langer afwachten, die komen vaker op controle in het ziekenhuis.
Oh, ja. Ze hebben meer controles
worden
dan, meer
vaak wel net iets zieker. Dus moeten wat langer opgenomen blijven na de bevalling om de bloeddruk te controleren. Terwijl als je iemand bij 38 weken meteen inleidt, zijn die extra controles niet nodig.
Ja.
Herstelt iemand vaker ook wel wat sneller van hoge bloeddruk.
Ja.
En is niet erg, hè? Maar ik denk wel dat wij als zorgverlener mogen toegeven dat dat dus zo is.
Ja. Nou, en ik denk dat het vooral als je even kijkt naar wat kan de vrouw zelf doen, dat het gewoon heel erg belangrijk is om in ieder geval te weten wat zijn de risico's of mogelijke gevolgen van een interventie. Dus bijvoorbeeld het inleiden, ook onderzoeken gelezen, dat je dan wel een 3 maal hoge kans op een ruggenprik. Wat ook eigenlijk, ik heb dat ook in mijn boek geschreven, dan als je wordt ingeleid en je lichaam die oxytocine niet goed, zijn eigen oxytocine niet goed kan aanmaken, is het ook een hele, misschien wel een empowering keuze om te doen, om voor een ruggenprik te kiezen.
Ja.
Maar de kans is wel groter. De kans op een kunstverlossing is ook groter.
Ja. Ja.
Dus
Ja, en als je dan, nu hebben we het over het stukje inleiden gehad, medisch gezien, maar stel je bent een gezonde zwangere en er is eigenlijk niet zo veel aan de hand.
Mm-hmm.
Behalve dat je 39 weken bent en 4 dagen.
Ja.
39 weken en 4 dagen zwanger bent. En dan het voorstel van strippen krijgt. Ja, ik snap hem niet. Ik snap het echt niet waarom dat wordt voorgesteld.
Nee.
Want het is een zwangere die waarschijnlijk een normale groei van de baby heeft, die een normale bloeddruk heeft.
Ze nee, het gaat om de persoonlijke voorkeur misschien van de vrouw van ik heb geen zin meer in de zwangerschap of zo. Dat kan.
Ja, maar dan daar ook weer gebruik die brains en wat zijn de voor- en de nadelen? Nou, een nadeel vind ik van strippen is, we moeten 7 vrouwen strippen om 1 vrouw erop te laten bevallen. Nou, is niet een hele grote kans.
Nee.
We weten dat de meeste vrouwen rond 40 weken en 5 dagen bevallen. Dus je gaat al een week eerder strippen.
Ja.
Dus nou, het nadeel van strippen is dat je vroegtijdig weeën krijgt die niks doen. Fijn. Lig je daar met weeën in de nacht, weg te zuchten, die geen ontsluiting veroorzaken.
Ja.
Dan ben je jezelf dus voor niets moe aan het maken. En daar denk ik denk dat dat niet alleen de vrouw is, want ik merk gewoon ook in het vak is, als ik het als verloskundige heel stellig breng, dan neemt mijn cliënt het wel aan.
Ja, ja, ja.
Dus ook wij als verloskundigen mogen gewoon eens even gaan kijken wat we nou allemaal aan het doen zijn. Ja. Het is echt van de zotte om iemand te gaan strippen bij 39 weken en 4 dagen, als daar geen medische reden voor is.
Ja, ja. Ja, super interessant. Een ander ding wat je natuurlijk ook, waar het, wat mij ook verbaasde, was dat meepersen. Dat is ook dan zo'n ding wat standaard wordt gedaan. Of eigenlijk vanaf het moment dat de ruggenprik ook opkwam. Dus hoe zit dat dan met dat persen? Want dat mee. Ik hoor best wel vaak dat vrouwen dan al persdrang hebben. Wat natuurlijk echt een oerkracht is. Ja. Als je ooit een keer een bevalling hebt gehad, dan weet je precies wat ik bedoel.
Nou ja, Google op YouTube en je ziet echt de prachtigste persdrangen die je maar kan zien bij vrouwen.
Ja, dat kan je niet tegenhouden. Nee. Maar toch wordt dat veel van vrouwen gevraagd. Wat is dat? Waarom mag dat niet? En waarom, waar komt dat vandaan?
Nou ja, heb ik ook gedaan. Ik ben heel erg een voorstander van dat ik altijd mijn hand eerst in eigen boezem steek. En wat ik daar dan van heb geleerd. En ik heb dat eigenlijk van mijn eigen bevalling geleerd. Dat je die persdrang, als je die krijgt, hè, sommige vrouwen krijgen die niet, of hebben 10 centimeter volledige ontsluiting, maar krijgen geen persdrang, wacht alsjeblieft totdat je wel persdrang krijgt.
Ja.
Bij wijze van
dat is de rest and be thankful phase. Ja. Dat is zelfs een bijzondere fase, dat je even op adem kan komen voordat je de laatste fase
hebt. Ja, en hij bestaat, want ik heb hem echt heel vaak gezien inmiddels. Maar die persdrang, dat is je buik die gaat, die duwt die baby naar beneden en je voelt die baby naar beneden komen. Ja. En,
en
je kan eigenlijk niet anders dan meeschreeuwen, althans dat is wat ik zie. Ik weet niet wie dat heel zen kan doen, maar ik kon dat niet. En de vrouwen die ik zie, die kunnen dat niet allemaal zo zijn.
Ik heb ook behoorlijk wat geluiden, oergeluiden.
Ja. die baby moet eruit! Ja. Dat, ja, ja. Ik heb daarvan geleerd, hoezo ben ik vrouwen aan het adviseren om dit weg te zuchten? Dat kan helemaal niet. Mm-hmm. Dit is wat je lijf doet. Nou, en als je daar dan op een, ik weet niet of dat dan per se holistisch is, maar als je daar op de fysiologische manier naar kijkt, waarom maakt je lijf persdrang als het niet volledig open is? Nou ja, daar is één ding. Is dus als de baby verkeerd om ligt, of niet verkeerd, in een andere positie ligt, dus in sterrenkijker ligt, dan doet je lijf dat vaak sneller. Maar wat ik dus nu vaak doe, is dat ik niet voel bij vrouwen of het volledig ontsloten is. Mm-hmm. En dat ik een vrouw laat persen.
Ja. Ja, want dat is wel interessant. Dat onderzoek heb ik ook gelezen. We hebben een aantal onderzoeken naar gedaan.
Ja.
Dat in tegenstelling tot wat we nu denken, is er kan niet zoveel verkeerd gaan.
Nee.
Waar de eerder verkeerd mee gaat, is als je een vrouw heel erg directief gaat meepersen en zeggen dat ze keihard moet persen, terwijl ze dat niet voelt.
Ja. Ja.
Maar dat is best wel bizar, toch? Dat inzicht. Ja. Want heel veel vrouwen krijgen de opdracht niet meepersen.
Ja, ja. En dat is het stomme, vind ik ook een beetje van onderzoek. We onderzoeken iets en we zijn heilig van overtuigd, net zoals de thuisbevalling. Het is goed, je kan daar gewoon bevallen, dat is veilig.
Ja.
Maar blijkbaar in de praktijk werkt dat niet uit. En dat is hetzelfde als met dit persen.
Dat mensen iets anders blijven denken terwijl de onderzoeken.
Want dat is wat we al jaren doen, of dat is wat we inmiddels gewend zijn om te doen. We zijn gewend om vrouwen uit te leggen dat ze, dus een aantal, ik denk dat het een beroemde is, doe maar alsof je op de motor zit. Dus pak je benen onder je knieën vast, trek ze naar je toe. Neem een diepe hap lucht in, alsof je onder water bent. Ja. En je gaat 10 seconden persen. Neem je nieuwe hap lucht in, gaat weer 10 seconden persen. Maar als je dat niet voelt, wat ben je aan
hoe
doen?
Kan je dan, hoe?
Ja. Ja. En tuurlijk, er zijn situaties dat het wel helpt, dat het wel
als een vrouw het aangeeft van ik heb behoefte, ik weet even niet meer wat ik moet doen, dan kan je begeleid worden.
Maar als je die echte persdrang hebt, lieve vrouwen, alsjeblieft, ga je lijf volgen.
Ja.
Heb vertrouwen in dat je lijf dit niet voor niets doet.
Ja. Want het kan ook met het roteren van je baby te maken hebben.
Ja,
dus je hoeft niet bang te zijn dat je de baarmoedermond heel beurs maakt. Want dat is natuurlijk wat je dan denkt.
Ja, dat is de uitleg. Ja. Het is wel iets wat ik af en toe heb meegemaakt. Maar niet vaker of niet. Ik zie vaker gewoon persdrang en die baby die komt.
Ja. Ja.
En je mag 2 uur persen, ook als je gewoon persdrang hebt.
Ja.
Maar het echt actief hoe je dat moet doen, ik stuur wel vrouwen bij. Bijvoorbeeld dat schreeuwen of je hoofd helemaal naar achter gooien. En je,
of heel erg hierboven spanning zetten.
Eigenlijk een soort van vluchten van de persdrang. Nou, dan is mijn tip, en die heb ik volgens mij uit Midi-Hill of van collega's, is ga dan ja zeggen. Want dat werkt goed voor je mind.
Ja.
Ook als je weeën pijnlijk vindt, probeer er een positieve affirmatie bij te gebruiken. Of ja te zeggen en laat het toe.
Ja.
En als je verloskundige of degene die jou begeleidt zegt van goh, neem eens een hap lucht. En je mag ook best voelen hoe dat voelt. En voelt dat beter, dan ga je dat doen.
Ja, dan ga je dat doen. Ja. Maar de key is gewoon echt juist in deze fase, dus in die persfase, zo belangrijk om je eigen behoeftes. Want je lichaam spreekt de allerduidelijkste taal.
Ja, en daar is nog één ding die ik echt heel belangrijk vind, is kijken op YouTube naar bevallingsanimaties. Dat is dan allemaal plastisch. En ga voelen hoe je eigen bekken in elkaar zit.
Okay.
Dus waar zitten mijn botten? Ga ze op je handen zitten. En beweeg je benen eens naar elkaar en uit elkaar. En voel eens wat er gebeurt als je beweegt met je bekken. Want wat ik denk, wat er gebeurt, of wat ik bij mijn eigen cliënt zie gebeuren, als vrouwen dat doorhebben, dan voelen ze de baby zakken.
Mm.
En dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld die na-ontsluiting hoef te voelen. Want ik vraag vaak, voel je de baby zakken? En als zij de baby voelen zakken, nou, dan hoef ik
dan
niks
is
te doen.
Ja. Ja. Nou, we gaan echt afsluiten, jammer genoeg. Ik wil twee dingen kort aanstippen.
Ja.
Thuisbevalling, je zei het net al even. Cijfers van Perinet, de laatste cijfers, om en nabij de 13% in 2018 beviel thuis.
Ja.
Heel laag, terwijl in Nederland eigenlijk het hele mooie systeem bestaat dat ze dat kunnen.
Ja.
Ja, heel belangrijk is dat veel vrouwen denken dat ze een risico nemen. Maar dat kan ik wel echt zeggen uit miljoen analyses van bevallingen gedaan naar de uitkomst voor moeder en baby. Er is geen enkel significant verschil.
Nee.
Waarom voor jou, even misschien heel kort of in twee of drie bullets, waarom heeft een thuisbevalling jouw voorkeur? Kan ik dat zo stellen? Of wat vind jij goed aan een thuisbevalling?
Ja, de thuisbevalling heeft mijn voorkeur. En dat vind ik spannend om uit te spreken. Mm-hmm. Omdat ergens in keuzevrijheid ook heel belangrijk vindt. Maar je eigen huis, je geborgenheid, jouw plek, jouw douche, jouw bed, jouw geur. Ik mag je begeleiden, maar ik mag jou begeleiden op jouw plek. En je kan het helemaal toe-eigenen zoals jij dat wil.
En dan zeggen vrouwen, misschien veel vrouwen zeggen, ja, maar wat nou met spoed?
Ja, nou, dat is dus het fantastische Nederlands geboortesysteem, dat de ambulance praktisch om de hoek staat. Althans, dat is mijn ervaring. Mm-hmm. Ze zijn er gemiddeld binnen 10 minuten, kwartier. Mm-hmm. Nou, en als het geen spoed heeft, 20 minuten.
Maar is 10 minuten, kwartier is niet te lang?
Nee, zeker niet te lang.
Want het is vaak geen spoed tijdens een bevalling, omdat het toch de reden waarom vrouwen dan toch naar het ziekenhuis moeten.
Nee, de echte, die percentages moet je nalaten, maar de echte spoed situaties vanuit thuis zijn gewoon heel laag. Volgens mij, die moeten we opzoeken als we dat willen zeggen.
Ja, voor de Koninklijke Vereniging van Verloskundigen, dat geschreven als je van een eerste bevalling. Ik heb hem ook opgeschreven. Heb je, tenminste, bij een tweede bevalling heb je 90% kans om thuis of zonder spoed naar het ziekenhuis te gaan. Ja. En bij een eerste bevalling was dat 75% uit mijn hoofd.
Ja, en dan is de vraag, wat is dan die overige 25%? Ja. Want als de baby bijvoorbeeld in het rugwater heeft gepoept, ja, dan ga je niet, althans,
dat is geen,
tenzij je persdrang hebt, ga je
niet. 15%. Dus het is 85%. Oh, nee. Dus sorry, ik ga hem even verbeteren.
Ja.
Het is bij een eerste bevalling heb je 15% kans om dan met spoed naar het ziekenhuis te gaan. En bij een tweede bevalling 2% om met spoed naar het ziekenhuis te gaan.
Ja, dus bij een tweede. Nou, dan zou ik tegen alle vrouwen die zwanger zijn
van een tweede
beval lekker thuis.
Ja.
En bij de eerste begrijp ik hem ook nog wel, weet je. Want je weet niet. Je weet niet hoe je bevalt, of je weet niet hoe lang het duurt. Dus die kan ik me echt voorstellen. Maar als je de eerste keer ongecompliceerd vaginaal bent bevallen, beval alsjeblieft thuis.
Ja.
Echt alsjeblieft. Geef het jezelf en je kind. En maak je niet druk om de troep. Ik heb 2 weken geleden een bevalling meegemaakt met veel bloedverlies. Uiteindelijk is ze met de ambulance weggegaan. Mooi was in Amsterdam. Ze kon dus ook niet. De brandweer kon er niet zomaar de uit. Dus er moest stilassistentie komen. Is er allemaal in Nederland. Mm. Die zijn er ook zo. En dan is de goede zorg van het ziekenhuis. En dan herstelt ze vlekkeloos.
Ja.
Wat wil ik hier nou over zeggen?
Over de troep.
Oh ja, over de troep. een verloskundige en een kraamzorg. Kraamzorg is
aanwezig. Maken dat ook allemaal schoon.
Ja, weet je.
Het viel mij alles mee. Je hebt helemaal, ja, je moet even wat vuilniszakken in huis. Die zijn wel handig.
Ja, en voor... zorg gewoon dat als je thuis wil bevallen, dat je genoeg van die zelfstofmatjes hebt. Ja. Dat zijn die 60 bij 60 dingen.
Die je ook wel in je kraampakket al krijgt, hoor. Ja. Maar je kan een extra pak kopen.
Ik zou een extra pak kopen.
Maria, we moeten afsluiten. Alleen nog even heel praktisch over dat bevalplan. Want ik denk dat dat iets is waar veel vrouwen ook wat aan hebben.
Ja.
Ja, spreek jij van bevallingswensen of bevalplan? Of
ja,
hoe moet ik dat zien?
Nou, dit is dus het enige wat ik heb voorbereid voor vandaag. Maar daar heb ik een beetje over gelezen. Het maakt me echt niet uit hoe je het noemt. Het doel van een plan of een wens is dat je je voorbereidt op alle scenario's die kunnen plaatsvinden. Dus bij wijze van spreken op de ongeplande thuisbevalling tot de ongeplande keizersnede.
Ja, de spoedkeizersnede.
En dat je daarin voor jezelf gaat bedenken, misschien wel visualiseert, oké, als dat gebeurt, wat zijn de allerbelangrijkste dingen voor mij? En voor de een is dat zolang mijn partner maar de baby huid op huid heeft.
Mm-hmm.
En voor de ander is dat ik wil dat als we in het ziekenhuis, dat er geen grote lichten aan zijn. Neem dan je eigen kleine lichtjes mee.
Ja, zoutlampje, ook perfect.
Ja, dat je kleine lichtjes hebt. Voor de een is dat als pijnstilling nodig is, dan is het goed, licht me alsjeblieft voor en geef me een advies. En voor de ander die zegt van, ik wil het echt niet met pijnstilling doen. Dus begeleid me op andere manieren.
Dus het gaat erover weten elk scenario, elk mogelijk scenario, wat jouw keuzes en mogelijkheden zijn en wat jouw wensen ook zijn.
En het, weet je, een bevalling gaat niet zoals je van tevoren hebt bedacht. Het gaat of sneller of langzamer, of gecompliceerder of minder gecompliceerd. Maar wat het mij geeft, als ik jou mag begeleiden, is dat het mij een inkijkje geeft in jouw gedachtes en in jouw wensen. En dat we daarin samen kunnen bepraten, hé, maar waar gaat het nou eigenlijk over?
Mm-hmm. Noem eens een voorbeeld.
Nou ja, ik had een cliënt bijvoorbeeld die niet wilde dat ik naar de baby luisterde tijdens de bevalling. Maar waar komt het eigenlijk vandaan? Heb je dat ergens gelezen of was dat een tip of is er een angst? En toen was het, ik wil eigenlijk niet aan mijn bubbel gehaald worden.
Oh ja.
En nou, dan ging ik uitleggen waarom ik dat wel standaard doe.
Mm-hmm.
En dat ze dan zegt van, dan vind ik het eigenlijk misschien wel fijn. En misschien ook wel niet, maar dat zeg ik dan op het moment zelf.
Ja.
Maar dan zit je wel...
Oh, echt na te denken over
dan
hoe...
Dan zit je wel samen op het... En dit is misschien een extreem voorbeeld, maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de navelstreng uit laten kloppen. In heel veel ziekenhuizen wordt gedacht, na 3 minuten is het oké. En dan kunnen we die navelstreng doorknippen.
Ja.
Nou, ga je eens inlezen over de navelstreng doorknippen. Ja. En wat het die baby allemaal kan geven.
Dat laatste
en
beetje.
Doordat jij
door het niet
informatie
te doen, zeg maar.
Hebt, kan je ook misschien op dat moment stelliger zeggen, nee, ik wil echt niet dat de navelstreng nu wordt doorgeknipt.
Ja, klopt. Ja, en dan is het ook oké. Dat ik ook van, ze stellen het gewoon voor, zullen we de navelstreng doorknippen? Zeg ik, liever niet, ik wil even wachten tot de placenta geboren is. En dan is het ook helemaal oké. Dus ik denk dat dat ook wel een mooie conclusie is, dat toch kennis wel belangrijk is in het voorbereiden van je bevalling. En zodat je op het moment zelf ook de regie kan behouden.
Nou, de Engelse uitspraak, knowledge is power, is tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamtijd...
Ontzettend
belangrijk. En nee, je kan je niet op alles voorbereiden. Je hoeft niet alles te weten. Maar,
en je hebt ook niet overal controle over?
Nee, maar er zijn waarschijnlijk voor jou bepaalde dingen heel belangrijk.
Ja. En die zijn ook echt belangrijk.
Ja.
Dankjewel Maria voor dit gesprek.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Mama en de podcast. Ik hoop dat je uit ons gesprek kunt halen wat voor jou het beste werkt. Wil je nou meer weten? Mijn boek Mama en is nu te koop in de lokale boekenwinkel en via bol.com. Heel graag bedank ik uiteraard mijn gast voor het mooie gesprek. Tanja Ter Stappen voor de redactie en Claire Wouters van Growthinkers voor de productie van deze podcast. In de volgende aflevering praat ik met GZ-psycholoog Merit Cohen de Lara over de mentale transformatie die moeder worden is, de rolverdeling binnen je relatie en de onvermijdelijke minder leuke kanten die helemaal oké zijn en daarom ook gewoon bespreekbaar mogen zijn. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het me dan weten via mijn Instagram-kanaal, @ninabierson. dan wens ik je tot slot veel succes en plezier met het mama-en.